Wij gaan weer naar Psalm 32. Men zal dus inderdaad zich onderwerpen aan het woord van God. Zegt David en hij geeft het woord van God door. Daarna treedt het algemene beginsel in werking. Ik zeg het met opzet wat systematisch. Dan, dat u niet denkt, wat maakt hij nou ineens een rare zwaai. Nee, ik zeg, daarna treedt het schema in werking. Dat wil zeggen, het zijn woorden van David en hij zegt, ik zal u onderwijzen. Vervolgens zegt Petrus, ja, woorden van David, het zijn woorden van Jezus. Dus die zou ons onderwijzen. Dat is ook zo. En er zijn vele schriftplaatsen waarin dat ook daadwerkelijk staat. Kortom, en natuurlijk is het de Heer Jezus Christus die ons onderwijst. Het is makkelijk. Maar nou consequent blijven, namelijk, de woorden zijn van toepassing op de psalmist, logischerwijze, daarna op de Heer Jezus, vervolgens op het gelovig overblijfsel en daarnaast ook op de gemeente. Met andere woorden, het gelovig overblijfsel van Israël heeft een onderwijzende taak in de toekomst, als het er eenmaal is. En voor het zover is, bestaat de gemeente en de gemeente heeft dus een onderwijzende taak en dat staat hier. Bovendien kan ik het ook alweer terugkoppelen, want de Heer Jezus, die ons zou onderwijzen, is vervolgens hoofd van de gemeente. En waar wij aan hem deel hebben, met hem één plant geworden zijn, de voeten maar heten mag, betekent het dat de gemeente als zodanig een onderwijzende verantwoordelijkheid heeft. Vloeit hieruit voort. Consequent. Je haalt het misschien niet meteen uit dit ene vers, maar als je het in het verband leest, en in het verband van het hele Bijbelboek, mag er geen enkel probleem zijn. Bovendien, zoiets vreemd zeg ik nou ook weer niet. Hè? Wat is de gemeente ook alweer? Punt 1, het lichaam van Christus, en het doet dus wat Christus doet. En het is het woord van God onderwijzen. Dat is nog een zwakke uitdrukking, want Johannes zegt gewoon, zegt niet eens hij onderwijst het woord. Johannes zegt gewoon, hij is het woord. Sterker kun je het niet zeggen. Ja, de staat van Christus, ja, dat hij het woord is. En dat betekent niet dat hij God is. Dat is hij wel, maar dat betekent het niet. Het betekent dat hij het woord van God gestalte geeft en op zijn minst onderwijst. Spreekt. Ons bekend maakt, enzovoorts. Maar goed, dat geldt dus voor heel de gemeente. Bovendien, de gemeente wordt genoemd in het Nieuwe Testament niet alleen het lichaam van Christus, maar ook de tempel. Of weet gij dat niet? Of weet gij niet dat uw lieder lichaam en tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En wat doet de Geest ook alweer? Wel heeft de Heilige Geest gesproken, precies, de Heilige Geest spreekt. En als op de Pinksterdag de Heilige Geest zich manifesteert, dan is een van die manifestaties het spreken. Want de discipelen die die geest ontvingen dan wel ermee vervuld werden, want dat is nou mijn punt niet. Zij begonnen te spreken, staat er. Nou ja, in vreemde talen ook nog, maar dat is voor ons niet van al te zeer belang. Wij spreken altijd al in vreemde talen. Ja, dat is toch zo of niet? Wij spreken niet de Hebreeuws of Aramees, wij spreken altijd al in vreemde. Dat is nou juist de uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Dat heidenen, lieden van belachelijke lippen, staat er dan in Jesaja 28, het woord van God zouden spreken in, naar het Joodse volk toe, wat er van Israël over is, en ook al zo zouden zij niet horen. Nou ja, dat is duidelijk dat dat van toepassing is op onze dagen, toch? Maar daar ging het me niet om, waar het om gaat is, de Geest spreekt. Door de profeten, later door de apostelen, die trouwens ook profeten waren, enzovoorts. Maar goed, wij zijn een tempel van de Geest die in ons woont en dus zouden wij spreken. De woorden van God. En nou nog wat platvloerser, dan wordt hij nog iets makkelijker. De tempel is van oudsher, nou ja, nee, de tempel is per definitie de plaats waar het woord van God bewaard werd. Als men dat woord zocht, ging men Ik wou zeggen, ging men niet naar de bibliotheek, maar ik moet het meteen corrigeren. Dan ging men naar de bibliotheek en waar was die? In de tempel. Zit niet anders op. Dan ging men daar naartoe. En daar waren ook de mensen die dat woord geacht werden te kennen en het geacht werden te kunnen uitleggen, want dat waren de priesters, dat was de verantwoordelijkheid van de priesters. Dat diezelfde lui bij gelegenheid ook af en toe enige rituelen moesten vervullen, moesten uitvoeren, dat is wel zo, maar dat is niet de primaire taak van de priester. Daarvoor waren er trouwens ook veel te veel. Vandaar dat wij leren, er staat in de kinderbijbel zal ik maar zeggen, of waar het maar in staat, staat erin dat de priesters verdeeld waren in verschillende orden. En dat die orden bij, of tegenwoordig moet je ordes zeggen geloof ik, weet ik ook niet. Verschillende priesterorden en die priesterorden deden bij toerbeurt voor een poosje dienst in de tempel. En dan nog binnen die orde bepaalde het lot wie wat moest doen. En zo komen we dan ene Zacharias tegen, die voor de gelegenheid in de tempel was dat, en waar hem gezegd werd dat hij de vader zou worden van Johannes de Doper. Toch? Zoiets. Ik bedoel, daar weten we dat dan van. Hè? Maar goed, kortom, dit is maar een bijzaak. En bovendien, de rituelen zijn illustraties van Bijbelse waarheid. Of men dat nou weet of niet, doet weinig te zaken. De rituelen zijn illustraties, zijn beelden, symbolen, typen, zeggen wij, van Bijbelse waarheid. Maar de eerste verantwoordelijkheid van de priesters was het woord Gods te onderwijzen. Ieder die ernaar vroeg, naar de Bijbel, naar het woord van God, naar de wet of wat het maar was, moest bij een priester terecht kunnen en daarom woonden de priesters, hoewel uit de stam van Levi, verspreid onder alle stammen van Israël, op elke hoek van de straat één, zal ik maar zeggen, zodat je naar de winkel, de hoek kunt dus, hè, om te gaan vragen. Dat was de bedoeling. Zo is het ingericht. En de tempel is het priesterlijke huis en in de tempel wordt dus per definitie het woord van God bewaard. En waar wij een priesterlijk volk zijn, dan wel één tempel, beide termen worden genoemd, en in één adem ook nog door Petrus, hè, betekent het dus dat wij als gemeente, en u weet, ik ken er maar één, hè, gemeente, ja, alle gelovigen gezamenlijk, wij als gemeente hebben de verantwoordelijkheid om dat woord God te bewaren, dat betekent dus ook bewaken, dat is iets anders dan te grabbel gooien voor het volk, via Hilversum. Het woord Gods te bewaken, te bewaren en ook inderdaad uit te dragen. Dat is een onderwijzende, zo niet gewoon wijzende functie. En daarnaast hebben we ook nog die ik vind het persoonlijk een prachtige uitdrukking in 1 Timotheus 3, vers 15. Nou ja, vers 14 dan maar. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef. Opdat gij moogt weten, deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. En niet hoe men zich in het gebouw dat wij een kerk noemen abusievelijk zouden gedragen. Hoe wij gekleed zouden zijn en al dat soort dingen meer. Of hoe de liturgie moet worden ingevuld, dan wel uitgevoerd. Want dat huis Gods is natuurlijk niet zo'n gebouw. Dat huis Gods is wat het altijd is. Het is het hele volk, de gemeente namelijk. Hè? En daar verkeren wij in. Dat is het milieu waarin wij als gelovigen leven. En waarin wij niet alleen onderwezen worden, maar waarin wij ook verantwoordelijkheid dragen en eventueel waarin wij dus ook onderwijzen op onze beurt. Hè? Het is een geheel, een gemeenschap. Deze dingen schrijf ik u, opdat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. En dan word ik uitgelegd of gezegd wat dat dan is voor een ding, hè? Het huis Gods. Want u weet, God woont niet in huizen met handen gemaakt. Toch? Zei diezelfde Paulus, maar dat was in Handelingen 17. Hè? Maar het huis gods, dat is de gemeente, de ecclesia, dat uitgeroepen volk, die uitgeroepen ecclesia, die uitgeroepenen, die volksvergadering, ecclesia. Dat is de echte betekenis van het woord. Het huis gods, uit welk is de gemeente, dat heet ook een huis. Hè. In Engeland noemen ze het ook zo, hè, de volksvertegenwoordiging. Hè. Dat heet een huis, hè. Ja. The House of Sus en the House of Soul. Ja. House of Lords. House of the Lord hebben ze niet, maar House of Lords hebben ze daar. Ja. Ja. Ja, goed. Het welk is de huis gods, het welk is de gemeente van de levende God. Dat is of een pleonasme, want als het God is, dan leeft hij uiteraard. En dan hoeft dat woord levende er niet bij. Of het betekent een actieve, een werkzame God. En dat is wat het betekent uiteraard. Hè? Anders betekent het woord namelijk niks. Het huis gods is de gemeente van de levende, de werkzame, de actieve God. En daarna genoemd een pilaar en vastigheid. Dat is een synoniem, ja. Hè? Een pilaar is een vastigheid en een vastigheid kan een pilaar zijn. Het gebouw steunt erop, zal ik maar zeggen. Een pilaar en vastigheid der waarheid. De gemeente wordt namelijk geacht de waarheid te bewaren en te bewaken. Of gewoon te betrachten. Maar dat is de uitdrukking uit Efeze 1, vers 4. Waar staat dat de gemeente gebouwd zal worden als eenheid. Dat we als gelovigen samengevoegd worden tot dat ene lichaam. En wij doen dat de waarheid betrachtende. Want zo zouden wij alleszins opwassen, enzovoorts. 1 Korinthe 4. De gemeente pilaar en vastigheid der waarheid. En nou helemaal op het allerlaagste niveau, een beetje evangelische gelovigen, en ik bedoel niet charismatische, ik bedoel gewoon een beetje evangelisch gelovigen, weet dat wij de verantwoordelijkheid hebben om het evangelie bekend te maken. Dat is wel op het allerlaagste niveau, maar zo is het wel in de praktijk. God heeft ons zijn woord toebetrouwd met de bedoeling dat wij, waar de gelegenheid zich voordoet, dat woord ook daadwerkelijk zouden bekendmaken. Begrijp me goed, niet daarover zouden discussiëren of iets dergelijks, want zo bewaak je het niet, hè. Dan laat je anderen binnen en dan stel je het ter discussie. Dat is uitdrukking van twijfel. We hebben niet de minste behoefte om daarover te discussiëren. Waarom ook? Tenzij u echt niet zeker weet. Dat zou kunnen. Maar in principe, wij zijn gelovigen, we hebben dat woord aanvaard, houden ons daaraan en discussiëren erover niet. Wij prediken, dat is wat de Bijbel zegt. Het is niet geheel een discussiëren. Het is niet geheel en gaat de dialoog aan enzovoort. Hè. Nee, ga heen, predik het evangelie. Toch? Anders is het niet. Ik kan er niet anders van maken. Er staat zelfs tijdig en ontijdig, dat wil zeggen gelegen of ongelegen in nieuwere vertalingen. En meestal ongelegen dan, maar. Dan kun je nog discussiëren over wie dat dan gaat, voor wie het ongelegen komt. Hè? Voor ons of voor degene tot wie wij spreken. Maar goed, oorlog blijft het. Maar ik bedoel het maar even allemaal aan te halen om te laten zien dat deze woorden wel degelijk op ons van toepassing zijn. Wij hebben een onderwijzende, op zijn minst wijzende, kom ik zo nog wel even op terug, onderwijzende dan wel wijzende functie. En hetzelfde geldt zeker voor het gelovig overblijfsel van Israël. Dat is waar men dat kent, dat overblijfsel van Israël, waar men dan weet van heeft, blijkt dat in het algemeen niet zo'n probleem te zijn. Want waar men iets weet over een gelovig overblijfsel van Israël, gelooft men ook dat dat overblijfsel van Israël in de toekomst alsnog het woord van God in het algemeen en het evangelie in het bijzonder zal prediken aan alle volken. Niet bekend? Ja, dat is er wel. Kijk, dat is heel gemakkelijk. Onze bedeling, ik moet even een paar zinnen weglaten. Onze bedeling eindigt met de opneming van de gemeente. Dan is heel de gemeente weg. En dat betekent dus dat het verhaal gewoon overnieuw begint. Terug naar af. En geen 500 gulden. Nee. U gaat terug naar af. Dat is namelijk, er moet namelijk dan daarna opnieuw het evangelie gepredikt worden. Volgens de woorden van de Heer Jezus en de profeten trouwens. Maar zeker die van de Heer Jezus. Namelijk beginnen de Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en de einden der aarde. Impliciet alle volken. Dan moet daarna van de grond af aan weer beginnen, eenvoudig omdat er geen gelovigen meer zijn. En waarom ik af en toe even stop, ja, dit is vanwege dat bij mij bovenkomt, want ik heb natuurlijk weer wat gelezen, maar dat is zo slecht voor de mens. Maar dat hardnekkige, die, en soms ook die volle overtuiging waarmee men dat dan ventileert, dat deze Joodse staat, dat komt vanzelf goed, de Heer zal ze bewaren. En als deze staat weer verwoest wordt, dan is God blijkbaar een leugenaar. En dat is uiteraard niet zo. Ik moet mijn best doen om geen namen te noemen van wie ik dat nou weer gelezen heb. En ik vind dat zo erg en triest. En dan denk ik, ja, moet ik daar nou op reageren? Weet die man nou niet, echt niet beter? En dan denk ik, ja, die man die weet wel, maar die wil niet weten. Het kan namelijk helemaal niet. Wat er gebeurt is namelijk, ook al zou, dat zeg ik vaak en ik blijf het herhalen, ook al zou 99% van alle Israëliërs gelovig zijn, zoals u en ik zal ik maar zeggen, en geloven in de Heer Jezus als de Messias, als de opname van de gemeente plaatsvindt, zijn ze allemaal weg, dan hou je maar 1% over. Goed. Maar dan heb je nog steeds een ongelovige Joodse staat. En wij weten dat de Joodse staat, het Joodse volk als zodanig, pas tot bekering komt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is dus in ieder geval ruim na de opname van de gemeente. Ik kan niet anders. Kan ook niet eerder, want als de hele Joodse staat tot geloof zou komen vandaag en de opname van de gemeente vindt plaats, gaan ze met de gemeente mee. Uiteraard. En als u zegt, nee, dat kan niet, want het zijn Joden, dan zegt u dus dat Joden geen deel uit kunnen maken van de gemeente. En die zijn er, die dat beweren. He? Echt wel. Die zeggen, leren zelfs dat er twee gemeenten zijn. Eén uit de heiden en één uit de Joden. Toen heb ik nog eens een hele discussie met iemand daarover gehad, wie ze namelijk dus ook maar niet zal noemen. Toen heb ik hem gevraagd bij welke gemeente ik dan hoor. En ik hoor dan bij de gemeente uit de heidenen. Die zei, hoe weet je dat? Nou, jij bent geen Jood. Ik zeg, hoe weet je dat? Wat weet jij van mijn familie wat ik niet weet? Broer, Tenslotte heb ik een Friese overgrootmoeder, dus ik ben nog een beetje Fries ook eigenlijk. Naar Joodse maatstaven ben ik dan Fries, laat ik het zo zeggen. Maar goed, wij weten dat niet, hè. En toen de uitvlucht was door Jamee, maar als men het evangelie had gehoord van Petrus, dan hoorde je bij een Joodse gemeente. En als je het gehoord had van Paulus, dan hoor je bij een heidense gemeente. Maar wat nou als je het van allebei gehoord hebt? Of van geen van beiden? Daar kom je dus nooit meer uit, want dit is gewoon onzin, hè. Het is niet, zijn die dingen naast elkaar, het zijn dingen achtereenvolgens. Het is eerst de gemeente uit de heidenen en daarna zal de Heer op zijn tijd de draad van de geschiedenis van Israël weer opnemen. Of, ik kan net zo goed zeggen, de klok van Israël weer aanzetten. Met als gevolg dat die 70ste week begint. De Heer zegt ook wanneer hij dat zal doen overigens. bij welke gelegenheid, maar dat is nou ons onderwerp niet. Maar het is uiteraard nadat eerst de gemeente uit onze dagen voltooid is. Die dingen liggen wel in elkaars verlengde, maar ze overlappen elkaar absoluut niet. Hè? Kortom, in onze dagen is sprake van de roeping van een gemeente, maar daarna begint het verhaal overnieuw. En wat je dan krijgt, is dat opnieuw een volk van eerstelingen verzameld wordt, officieel uit alle volkeren, dat wil zeggen uit de heidenen. Maar de Heer werkt selectief en die zorgt ervoor dat het evangelie eerst gepredikt wordt aan de Joden, exclusief, uitsluitend, met als gevolg, nou ja, er zit wat meer aan vast, grote verdrukking zit eraan vast. Maar het heeft tot gevolg dat inderdaad het Joodse volk officieel op niveau van de regering, zal ik maar zeggen, officieel tot geloof zal komen. En dat volk is dan een volk van eerstelingen. Het breidt zich uit via alle 12 stammen van Israël overigens, maar ik laat het nou maar even gemakshalve buiten beschouwing. Maar zo zorgt de Heer ervoor dat die beloften van Israël is mijn zoon, Israël is mijn eerstgeborene onder de volkeren, dat het alsnog vervuld zal worden. Waarom ook niet? Ik kan u een geheim verklaren, dat doe ik al jaren trouwens. God heeft er aan het begin van onze bedeling, nadat hij eerst die klok van Israël had stilgezet ter gelegenheid van Palmzondag, ter gelegenheid van de zogenoemde intocht in Jeruzalem, daarna heeft hij zorg voor gedragen dat het evangelie niet helemaal exclusief, maar dan toch wel met voorrang gepredikt werd, niet aan de Joden, maar aan Efraïm. Waarmee hij inderdaad ervoor gezorgd heeft dat inderdaad het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël wel degelijk bij Efraïm is terechtgekomen. En bovendien heeft hij er daarmee voor gezorgd dat heel die gemeente uit onze dagen dus inderdaad in het bezit is van het eerstgeboorterecht van Efraïm. En dus dat de gemeente eerstgeboorterecht heeft, niet alleen boven de volkeren der aarde, maar zelfs boven Juda. De gemeente heet de gemeente van eerstgeborenen. En met nadruk eerstgeborenen boven de Joden. Dat weet niemand meer, vandaar dat men de Joden nu als het volk van God ineens wil zien. Als het uitverkoren volk en zo, wat het niet is. Dat het dat zal zijn nadat het tot bekering gekomen is. Dat is inderdaad zo. Daar ben ik ten volle van overtuigd. Maar niettemin, in onze dagen is niet het uitverkoren volk. En zeker niet het volk Gods, dat zijn wij namelijk. De Bijbel leert dat zij vanwege hun ongeloof terzijde gesteld zijn en dat de gemeente het eerstgeboorterecht en daarmee zoonschap, zoonstelling erft boven Juda. Dat is weer Romeinen 9 tot en met 11, onder andere dan. Hè? Maar in het Oude Testament lees je dat Efraïm, de stam van Efraïm, binnen Israël eerstgeboorterecht heeft boven Juda. En die lijnen komen bij elkaar. Het eerstgeboorterecht van de gemeente is het eerstgeboorterecht van Efraïm. Dat wat beloofd is toen Jacob de zegeningen uitsprak over zijn zonen en zijn twee kleinzonen trouwens. En daarmee het eerstgeboorterecht toekende aan Efraïm, de jongste zoon van Jozef. Zo is dat gegaan, maar dat is gemeentelijke waarheid. Enzovoorts. Dat zijn vaste dingen. Ja, dat ze onbekend zijn, komt. Want dan vraagt er niemand, waarom weet niemand het? Er is één antwoord op. Men is er niet in geïnteresseerd. Men is alleen geïnteresseerd in het eigen leven, de eigen voorspoed, de eigen bankrekening, het eigen pensioen. Waar hadden we het ook alweer gisteren over? Men is geïnteresseerd in zichzelf. En men hoopt dat God dat ook is. Geïnteresseerd in ons. En al onze religieuze activiteiten hebben tot doel God voor onszelf persoonlijk, individueel te interesseren, zodat we daar een goed gevoel aan overhouden. En dat heet dan zaligheid. He? En dus weet je al deze dingen niet, want het interesseert je gewoon geen bal. Dat is wat er aan de hand is, hè? Nou goed. Terug naar dit onderwerp. Waar het om gaat is namelijk dat in de toekomst het evangelie... Ik ben er toch systematisch bezig en samenvattend... zonder die dingen allemaal te beargumenteren, want dat neemt meer tijd, hè? Maar samenvattend kan ik rustig zeggen... Na de opname van de gemeente stuurt de Heer twee getuigen naar Jeruzalem... om daar het evangelie te prediken, Openbaring 11, Zacharië 4, voor mijn part. Openbaring 11, zei ik. Ja, dat is goed. Openbaring 11. Om daar het evangelie te prediken aan Jeruzalem. Het uiteindelijke resultaat is dat de regering van de Joodse staat... uiteindelijk de naam des Heren aanroept in de uiterste nood bovendien. Zodat ze toch al niks meer te verliezen hadden. Maar niettemin zullen ze dat doen. En de Heer verzamelt zich vervolgens dat volk. Dat dan het uitverkoren volk is dus. Verzamelt zich dat volk. Enzovoort, onderwijst hem, logischerwijs, daar hebben we het straks uitgebreider over. Verzamelt zich dat volk en daarna lezen wij dat de Heer dat volk alsnog op missie, zending, op een zending zal sturen, de zending in zal sturen. Want dan is het alsnog, wat het in Exodus 19 reeds geacht werd te zijn, dan is het alsnog het koninklijk priesterlijk volk, het uitverkoren volk, een verkregen volk, enzovoorts. Een priesterlijk koninkrijk. En dan heeft het dus de verantwoordelijkheid om het woord van God te prediken. Om de God van Israël te prediken aan de heidenen. Dat zullen ze ook doen. Allemaal. Nee, niet allemaal. Hoop ik tenminste. Nee, dat weten we zeker. Want er zijn er ook die moeten helpen Jeruzalem te bouwen. Het land op te bouwen. En dat soort dingen meer. Maar we weten wel dat er uit elk van 12 stammen van Israël 12.000... dienstknechten God zullen worden aangesteld om het evangelie te prediken in die dagen. Dat wil zeggen in het antichristelijke tijdperk overigens hoor. En dan zullen ze het woord van God onderwijzen. Uitgezonden vanuit Jeruzalem, om zo te zeggen, officieel. Ook als vertegenwoordigers uiteraard van Jeruzalem, de stad van de grote koning. En wat betekent Jeruzalem ook alweer? Hè? Ja, shalom is vrede, maar wat betekent Jeru? Yara. Hebben we het vorige keer even over gehad, dacht ik. Onderwijzing. Wijzing. Van het woord Jordaan. Nou ja, het woord Jordaan is daarvan afgeleid in de zin van stroom. Het gaat gezamenlijk allemaal één kant op. Het wijst die kant op. Dat is, of het wordt die kant op gewezen. Yara is onderwijzing. Onderwijzing van vrede is de enige echte goede vertaling van Jeruzalem. Later staat er gewoon, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Wet is Torah en dat is ook onderwijzing. Nou, dat is waar het om gaat. Kortom, het zal Israël zijn, officieel, dat het woord van God zal onderwijzen aan alle volkeren. En dit evangelie van het koninkrijk zal ook gepredikt worden aan alle volkeren, voordat de tegenwoordige boze eeuw definitief beëindigd zal zijn. Met dank aan Matthäus 24, waaruit ik citeer. En in onze dagen zitten wij daar nog voor. Maar het beginsel is hetzelfde. Het evangelie is gepredikt geworden. Maar de vraag is, waar kwam het terecht? Nou ja, gemakshalve nemen we grote sprongen en zeggen, nou, het kwam terecht bij wat wij de gemeente noemen. In de hoop dat u daar niet de plaatselijke gemeente onder verstaat. Of dat wat wij gemeente noemen. Hè? Maar het kwam in de praktijk terecht bij de gemeente. Officieel, van juridisch, kwam het terecht bij Efrem. En via Efrem bij de gemeente. Maar het doet nou weinig ter zake. Wat ter zake doet is dat het evangelie gepredikt zal worden totdat er geen ongelovigen op aarde meer zouden zijn. Dat gebeurt in onze dagen. Alleen na verloop van tijd worden de gelovigen die er zijn als eerstelingen binnengehaald. Dat mag je niet verbazen. Dat staat in Leviticus, in Exodus, de Werkbaar Staat. Hebben we het daar al over gehad? Over de oogst. Nee? Over de oogst. Hebben we het niet over gehad? Even gauw dan.
Tussendoor, de Jesaja 32.
Wat staat daar? Lees hem maar voor. Van de computer.
Vanuit de computer. Dat is handig, hè? Dat kun je snel doen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren woord.
Kijk, uit Jeruzalem zal de wet uitgaan. We zouden het hebben over de oogst. De oogst is de voleinding der eeuw, Matthäus 13. Dat is in die geschiedenis van het zaad en het onkruid. U weet wat het is, hè? Het goede zaad is het evangelie en het onkruid is cizanion, ja. Het is valse leer. Ik doe mijn best om er niet één bij name te noemen. Het is valse leer in prediking in plaats van. Het zaait verwarring. Je weet niet wat je ermee moet, dat staat er ook bij, hè. Zullen we het onkruid maar eruit trekken? Zegt de heer, nou, dat is niet, eigenlijk niet mogelijk, want je trekt de tarwe mee. En bovendien is het verschil niet goed te zien. Staat daar. Dus laat het maar opgroeien tot aan de voleinding der aion, der eeuw. Dat wil zeggen, in de dagen van de oogst en in de verklaring van de gelijkenis in Matthäus 13 staat, de oogst is de voleinding der eeuw. Kortom, dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En de tarwe die verzameld wordt in de schuur is een beeld van de inzameling van de gelovigen, de vrucht van het woord van God enzovoorts. Zij gaan de schuur, namelijk het koninkrijk, binnen. En dat het een oneerbiedige term is voor het koninkrijk, kan ik niet helpen. Dat staat gewoon in de Bijbel, hè? Schuur. Vooruit maar. Breng de tarwe in de schuur. Maar de oogst in de Bijbel, in de Mosaïsche wet, bestaat officieel met nadruk uit drie fasen. Je hebt de oogst als zodanig, maar er gaat aan de oogst nog iets vooraf. Dat heet eerstelingen. En vergis u niet, het woord eersteling in de Statenvertaling, ik ken geen andere vertalingen. Nou ja, die heb ik wel, die lees ik ook wel eens, maar die ken ik niet. Het woord eersteling in de Statenvertaling is de vertaling van het Hebreeuwse woord begoer. En dat wordt elders vertaald gewoon met eerstgeborene. Eerstgeboorterecht. Het onderscheid tussen eerstgeborene en eersteling bestaat in het Nederlands eigenlijk niet. Maar de vertalers hebben het ingevoerd. Want eerstgeborene, daar komen ze aan via het Grieks van de Septuagint. Maar vergeet dat maar. Hè. Het woord eerstgeborene krijg je natuurlijk niet uit je keel als het gaat over gewassen. Die worden immers niet geboren. Gewassen worden gewassen, maar ze worden niet geboren. Dus je kan moeilijk die eerste vruchten van de oogst, die eerste halmen die wat vroeg rijp zijn, die kun je moeilijk eerstgeborenen noemen. Dus daar hebben de vertalers het woord eersteling voor gebruikt, maar in het Hebreeuws is het hetzelfde. Het spreekt namelijk niet maar over eerste, want dat betekent het woord niet. Het spreekt ook niet over geboorte, want dat betekent het woord ook niet. Het spreekt over erfrecht. Wat vertaald wordt met eerstgeboren is per definitie degene die erft, officieel. Begrijp je me goed? Dus het oude verhaal. Pa heeft 7 zonen en die gaat dood. En wat gebeurt er dan? Dan wordt de erfenis verdeeld over de 7 zonen. Iets door 7 delen is trouwens heel moeilijk. Maar dat even terzijde. Maar wat nou als pa een koninkrijk heeft? Dan krijg je dus dat het koninkrijk verdeeld moet worden in 7 provinciën. En dan heb je weer een Unie van Utrecht nodig om het weer aan elkaar te breien. Of D66, die. Nou ja, goed, laat maar zitten. Dat komt niet goed, dan wordt het koninkrijk valt in stukken. Dus wat is daar de oplossing voor? De Bijbelse oplossing is dat zo'n koninkrijk wordt vererfd niet aan alle 7, maar aan 1 van die 7. Aan welke? Nou ja. Prachtig antwoord, broeder. Je was me voor. Je gaat goed vooruit, Dick. Hij zei, het gaat naar de 8e. Dat was zo in het geval van David, weet u nog? Want Izië werd geacht 7 zonen te hebben, maar het ging naar de 8e of zoiets. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar daar ga ik maar niet op in dan. Hè. Maar het idee is dat koninkrijk dat niet verdeeld zal worden. Kan niet verdeeld worden. Het wordt dan één van die zonen gegeven. Iets dergelijks gold ook voor het priesterschap. In de zin van het hoge priesterschap. Dat wordt niet verdeeld. Dat gaat naar één van de zonen. En als niemand er zich mee bemoeit. En hetgeen niet verstandig is. Dat niemand er zich mee bemoeit. Maar als niemand er zich mee bemoeit gaat het naar de oudste. Want die kwam het eerste. Dat die heeft dan rechten, dat is ook bijbels. Dat degene die eerder komt, eerdere rechten heeft. Maar pa heeft ook het recht om te zeggen, nou die zoon die acht ik niet bekwaam. Ik geef het aan een ander. Dat wil zeggen, hij wijst er zelf één aan. Zoals Jacob deed. Toen hij, had hij 13 man voor zich. Dat is altijd leuk met die 12. Hè? Dan heb je er ook altijd een 13e. Het ging dus inderdaad niet naar één van de 12, het eerste geboorterecht. Het ging naar de 13e. Nou ja, goed. Maar pa bepaalde dat. En op welke gronden, dat doet nou niet zoveel ter zake. Maar het gaat erom dat dat gewoon kan. En dat heet zo'n stelling. En zo iemand wordt dus aangewezen als eerstgeborene, want het woord begoer heeft niks met eerste te maken en ook niet met geboorte. En het Nieuwe Testament, het Grieks, enig geborene of eerstgeborene heeft ook niks te maken met geboorte of enig of eerste. Echt niet. Het heeft van doen met begoer. Erfrecht namelijk. Degene die aangesteld wordt tot zonen. En als je dus het Nieuwe Testament leest, niet in de Statenvertaling, want daar is niet goed vertaald. Maar als je daar leest dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, want dat had er moeten staan, hè? Vertaald met aanneming tot kinderen. Maar er staat zoonstelling, staat er echt. In het Grieks gewoon, zoonstelling. Als dat er dus staat, betekent het dus aanstelling in het eerstgeboorterecht. Al staat dat woord er dan niet. De Grieken hebben daar trouwens niet eens een woord voor, dus het houdt gauw op. Maar dat is wat het is. Zoonstelling is officieel aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat betekent dat als er een troon te vererven valt, dan wel priesterschap, degene die dat erft, wordt daarmee tot zoon gesteld. En daarna lees je gewoon voor op je gemak lees je de hele Hebreeënbrief door. Zo met 13 hoofdstukken, niet waar. Lees je de Hebreeënbrief door en er staat dat de Heer Jezus gesteld is tot hoge priester, doordat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon. Staat er? Ja, er staat ook, doordat tot hem gezegd is, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar ook staat er, dat hij tot priester gesteld is, doordat gezegd is, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. De eerstgeborene namelijk. En van dat zoonschap hebben we ons ontdaan door te zeggen dat hij per definitie altijd en van eeuwigheid af en tot in eeuwigheid zoon is. En sindsdien weten wij dus ook niet meer wat het woord betekent. En dus kun je er tot in lengte van jaren over discussiëren en zul je het nooit begrijpen. Want je hebt eerst de betekenis van het woord weggehaald en daarna vraag je je af wat je ermee moet. Kom je dus nooit meer uit zo'n discussie. Ben ik bloedserieus? Hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding. Staat er ook bij dat dat zo is. En dat is waar het om gaat. Hè? En die eersten worden tot zonen gesteld als meezit. Dat was de bedoeling. En wat de Bijbel erover leert is dit. Dat vanaf de opstanding van Christus wordt het evangelie gepredikt. En de eersten die tot geloof komen zijn eerstelingen. Namelijk bijvoorbeeld via de symboliek van de wet, eerste vruchten van de oogst. En die oogst is de voleinding der eeuw, maar voordat die oogst werkelijk begint, krijgt men in eerste instantie van doen met dat rond Pasen, hetgeen tamelijk vroeg is, rond Pasen die eerste vroegrijpe aren van het land gehaald moesten worden. Dat was maar een handvol, meer is het niet. Je hebt dat soms, hè, van die dingen die te vroeg zijn. Hè? Net als kinderen, sommigen zijn ook vroeg rijp, zal ik maar zeggen. Dat kan gebeuren. Dan heb je met aren, met de oogst heb je dat ook. Die moesten verzameld worden, gebundeld worden tot één geheel. Want het ging niet om losse aarde, het ging om een bundel, het ging om één geheel. En die bundel, eerste vruchten van de oogst, heet dus een garve der eerstelingen, zeg maar een schoof, als u nog weet wat dat betekent tenminste. Een garve der eerstelingen moest bewogen worden, dan wel opgeheven, waarschijnlijk beide, moest levend gemaakt worden, betekent dat ook, want beweging is leven, moest bewogen worden voor het aangezicht des Heren, en wel op de eerste dag der week, ik zal het nog anders zeggen, op de eerste dag der week, na Pesach, en Pesach is op de 14e. Nou ja, en dan weet je waar het over gaat, want het verhaal is makkelijk natuurlijk. Want in de dagen van de Heer Jezus werd het Pascha en toen brak vervolgens een eerste dag der week aan. Toch? En u weet toch wat er toen gebeurde? Toen stond de Heer Jezus op uit de dood en werd, staat er in de Bijbel zwart op wit, hij werd de eersteling dergenen die ontslapen zijn, dan wel de eerstgeborene uit de doden, dan wel de eersteling van de nieuwe schepping. En het woord eersteling duidt inderdaad op vruchten van de oogst. Dat is ontleend aan die beeldspraak, maar het betekent dus in de praktijk eerstgeborene. En dat is Christus dus, de eerstgeborene van de nieuwe schepping en daarmee de koning en hogepriester. Het hoofd, om zo te zeggen. Die heb je toch? En de eerstelingen garf op die eerste dag der week in de zeven dagen van Pesach, want dat was het, is een beeld van Christus. De opstanding van Christus die de eersteling werd. Dat is het allereerste begin van de oogst, al is de oogst nog lang niet rijp. En dan staat er in Leviticus 23, vanaf die eerste dag der week, vanaf die eerstelingengarf, zou men zich zeven weken stellen, 49 dagen zijn dat, en maar er staat bij tot op de 50ste dag, dan, want men rekent inclusief, dan is het dus weer de eerste dag der week, en als wij dat doen op onze kalender, komen we uit op Pinksteren. Dat is het ook, want pink betekent misschien roze, maar in elk geval het is 50. Pente is 50. En ook wel genoemd in de Bijbel of onder de Joden het wekenfeest vanwege de zeven, 7x7. Het wekenfeest of het Pinksterfeest, feest van de 50. 50 dagen tellen, gerelateerd niet aan Pesach, maar aan de eerstelingengarf. En op onze christelijke kalenders is het uiteindelijk toch goed ingevoerd geworden, al heeft men er eeuwen over gediscussieerd overigens. Want wat wij vieren, en juist gevierd hebben, noemen wij Pasen, maar in werkelijkheid is het dat niet. Want dat Pasen, dat is met dat paaslam enzovoort. En dat moet op de 14e van de eerste maand volgens de Bijbelse kalender. Wat je daaruit dan mee zou moeten, weet ik ook niet, maar vooruit. Hè. Dat is het Joodse feest dus tot in onze dagen. Maar ons Pasen, dat laten wij vallen op de eerste dag der week. Maar dat is ter herinnering aan de opstanding van Christus. Maar feitelijk komt het overeen met die eerstelingengarf. En dat is wat het is. Niet echt Pasen dus, hè. Nou ja, het was in de week van Pasen, de week van het feest van Pascha, hè, 7 dagen lang, de 15e tot en met de 21ste, maar waar het 7 dagen duurt, moet er ergens een eerste dag van de week in zitten. En dat is de dag waarop die eerstelingengarf moet bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Nou goed, nee, de Joden doen dat niet en hebben dat ook nooit gedaan, maar daar gaat het nou niet om, hè. Het gaat erom niet wat de Joden doen of denken, maar wat de wet ervan zegt. Hè? Dit. Nou, het eerste vrucht van de oogst. En daarna 7 weken tellen vanaf die eerste dag de week. Doen wij ook. Zo kom je bij Pinkster uit. En dan heb je alweer eerstelingen. Dat is 7 weken later. Dat is een heel eind trouwens. 50 dagen. Maar dan werd de oogst geacht zo ongeveer rijp te zijn. En dan zou men een stukje, een beetje van de oogst reeds binnenhalen. In ieder geval voldoende om daar één deeg van te maken en er daarna twee broden van te bakken. Ja, gezuurd en wel. Dat is nog helemaal uitzonderlijk, want normaal is de heer allergisch voor zuurdesem. Volgens de wet. Ja, ik krijg automatisch medische termen boven. Ik ken er drie en die heb ik nou allemaal gehad, dus komt nou verder niet voor. Hè? Maar de heer moet niks van zuurdesem hebben, omdat het bederf is. Dat is een beeld van de zonde. Hè? Maar niettemin, in die twee broden zit dat wel. En die twee broden zouden dus op een eerste dag van de week alsnog, net als ooit die eerstelingen garf, bewogen worden voor het aangezicht des Heren. En die twee broden zijn een beeld van de gemeente. Zelfs nog in onze aardse positie, vandaar het zuurdesem wat erin zit. Maar voor de gelegenheid trekt de Heer er zich niks van aan. Heb u dat nog? Zodat je eerst hebt de eerstelingen garf, daarna de eerstelingen broden. Dat zijn er twee, en dat is ook wel handig, want twee in de Bijbel heel dikwijls duidt op het eerstgeboorterecht, omdat de eerstgeborene, de begoer, niet alleen een troon krijgt of het priesterschap, want dat is er meestal niet, hè. Maar als het er niet is, dan bestaat nog het beginsel van de eerstgeborene, want inderdaad, als pa zonen heeft, wordt de erfenis verdeeld in 8 delen en de begoer krijgt 2 delen. Het dubbele deel, leert de wet. En vandaar dat de gemeente van eerstgeborenen wordt voorgesteld door 2 ezels, door 2 dienstknechten, door 2 discipelen, door 2 mannen in witte kleding, door 2 olijftakken, noem nog eens wat. Door 2. En in dit geval dus door die 2 broden, maar ze vormen toch een eenheid. En die 2 worden net als de eerstelingen garf bewogen voor het aangezicht des Heren. Het is een beeld van het ontstaan van de gemeente, de eerstelingen uit de dood, want wij zijn opgestaan met Christus. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3 en dat soort dingen meer. En als dat achter de rug is, die broden, en even een voetnootje, nou begrijpt u waarom de prediking van het evangelie officieel begon op de dag van Pinksteren. Symboliek. Die broden zijn een beeld van de gemeente. Waren dat altijd al. Sinds de uittocht uit Egypte was dat zo, zal ik maar zeggen. Sinds de Mosaïsche wet. Maar als dat helemaal achter de rug is, de dag na die eerste dag der week, de volgende dag, begint de oogst. Hoewel de oogst dus al begonnen was. Maar die maandag erop, om zo te zeggen, dat is volgens de Bijbel de eerste dag van de oogst. Dat wil zeggen, voordat die oogst begint, zijn er al 2 fasen aan vooraf gegaan, die heten allebei eerstelingen. En het slaat uiteraard op Christus zelf, dus de eerste die het koninkrijk binnenging, om zo te zeggen. Daarna de gemeente, daar wordt nog aan gewerkt tot in onze dagen. En als dat voltooid is, dan komt pas de oogst en dan pas wordt het evangelie gepredikt met als doel dat hier op aarde dat koninkrijk openbaar wordt en ook inderdaad de eeuw beëindigd zal worden, want de oogst is de volleinding der eeuw. Dat is de volgorde. En nou gaan we weer dezelfde volgorde langs. Hè? Wij worden onderwezen door de Heer Jezus. Israël zal worden onderwezen door de gemeente. Ja, nu al, maar in de toekomst ook. En daarna zal Israël de volkeren onderwijzen. En de woorden, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult, zijn dus woorden van de Heer Jezus met betrekking tot de gemeente. Maar het zijn ook woorden van heel de gemeente, dat is inclusief Christus zelf, die immers tot de gemeente behoort. Zo woorden van de gemeente naar Israël, ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. En daarna zijn het de woorden van Israël, maar dat is inclusief de gemeente en Christus. Aan het adres van Israël, aan de heiden. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Enzovoorts. Dat is de volgorde. En in die volgorde zou men dus dingen ook toepassen. Nou, we gaan eerst pauzeren. Maar na de pauze zal ik u wat schriftplaatsen laten zien waarin u het ook allemaal kunt lezen. Ik zal u onderwijzen, staat er. Dat de Heer ons zou onderwijzen. Nou, dan neem ik maar aan dat ik u dat niet hoef verder uiteen te zetten. Dat lijkt me tamelijk voor de hand liggend en komt overeen met het tegeltje. Ik bedoel, dat is algemeen bekend. Hè? De Heer onderwijst ons. Dat is zo. En dat wij als gemeente Israël zullen onderwijzen is waarschijnlijk het minst bekende. Begrijp je me goed? Daar waar men helemaal niks weet over een toekomst van Israël en de openbaring van het koninkrijk van Christus in zijn wederkomst, daar weet men die dingen over Israël en de functie van Israël in de toekomst natuurlijk ook niks. Maar van de gemeente is waarschijnlijk het minst bekende, want de gedachte is ontstaan dat in de toekomst de gemeente wordt opgenomen en die leefde nog lang en gelukkig, maar niemand weet waar en hoezo dan. En dat is ook bezwaar wat tegen die waarheid wordt ingebracht dikwijls, hè? Zo van, je denkt toch niet echt dat als de Heer zijn koninkrijk op aarde gaat openbaren, dat de gemeente dan weg is? Of je denkt toch niet echt dat als hier op aarde de grote verdrukking uitbreekt, dat wij in de hemel een beetje de bruiloft des lams gaan zitten vieren? Of iets, dat brengt me dan in tegen opvattingen zoals uiteengezet door Johannes de Heer. En inderdaad, dat laatste denk ik ook niet echt. Maar het probleem is dat men gewoonlijk niet weet te vertellen wat dan wel de functie van de gemeente is daarna. En zelfs heb je al oneenigheid over 1 Thessalonicenzen 4, waar staat dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Want dikwijls wordt verondersteld of gelezen alsof er staat dat de Heer ons tegemoet komt in de lucht. Zo van, dan komt hij op de wolken des hemels. Dat is een misverstand. Hij komt op de wolken des hemels. Maar dat is echt in zijn wederkomst na de 70ste week van Daniël. Want de opname van de gemeente, komt hij niet op de wolken. Wij gaan in de wolken hem tegemoet. Om daarna met hem alsnog onze opwachting hier op aarde te maken. Maar dat is 7 jaar later. Is dat zo'n eind reizen? Nee, dat niet, maar er moet nog het een en ander geregeld worden. Maar goed, dat laat ik maar even buiten beschouwing nu. Waar het me om gaat is dat de Bijbel wel degelijk deze functie van de gemeente beschrijft. In de eerste plaats moet ik eigenlijk lezen, maar ik aarzel wat, omdat ik dan terechtkom in Romeinen 11. Daarvoor moet ik namelijk lezen vers 30, maar te vrezen valt dat die uitgelegd moet worden vanuit wat eraan vooraf ging, maar dat zijn 3 hoofdstukken, dus dat wordt wat lastig. Maar ik waag het er toch maar even op. Romeinen 11, vers 30. Want gelijkerwijs ook gijlieden, gij gelovigen uit de heidenen, gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Deze ongehoorzaamheid. Kortom, wij hebben door de ongehoorzaamheid van deze, van het Joodse volk namelijk, van Israël officieel, door hun ongehoorzaamheid hebben wij barmhartigheid gekregen. Dat grijpt terug op vers 11. Door hun val is de zaligheid den na de heidenen gegaan. Den heidenen geworden, toedema. Ze hebben gestruikeld, staat er. Was dat de bedoeling? Nee, dat niet. Maar het resultaat is wel dat waar Israël niet horen wilde, om zo te zeggen, is de zaligheid bij de heidenen gedeponeerd. In de praktijk dus bij de gemeente. En dus onze barmhartigheid, dat wat wij ontvangen hebben, vers 30, hebben wij ontvangen, althans eensdeels, door hun ongehoorzaamheid. Dat is een feit. En dan vers 31. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam. Ik bedoel, wij heidenen waren ongehoorzaam. Maar nu op hun beurt zijn, laten we zeggen, de Joden ongehoorzaam. En het is opdat ook zij barmhartigheid zouden verkrijgen in de toekomst alsnog, net als wij. Maar zij zullen het verkrijgen door onze barmhartigheid, staat er. Opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Hetgeen toch in ieder geval betekent dat de gemeente mediair is in hun zaligheid. Met andere woorden, zij zullen zalig worden, barmhartigheid verkrijgen via de gemeente. Kortom, de gemeente zal gebruikt worden om hen die zaligheid te brengen. En men redeneert het vers voor een groot deel weg door te zeggen dat dat in onze dagen zo is. Wij prediken immers het evangelie aan de Joden en dat is ook zo. Maar hier gaat het niet maar over de Joden individueel, enkelingen, enigen uit hen, met de term uit de, ik had hem alweer weggeslagen, met de term uit vers 14, waar Paulus zegt dat het om gaat enigen uit hen tot jaloersheid te verwekken en te behouden. Maar in vers 30 gaat het over het hele volk als zodanig. Met andere woorden, als het volk in de toekomst tot bekering komt, zal de gemeente gebruikt worden om hen daar te brengen. Hoe dan? Nou ja, doordat wij nou eenmaal dat priesterlijke volk zijn. En dus de gemeente zal aan hen het evangelie brengen. Dan zegt hij, maar dat is dan na de opname van de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat is na de opname van de gemeente. Ja, echt wel. Waarom kan dat niet? Wij gaan hem tegemoet, maar hij zal wederkomen. En wij gaan hem tegemoet, we zullen met hem wederkomen. Hoeveel teksten wil u hebben? Waar staat dat de Heer, als hij wederkomt, niet alleen is? He? En dat hij komt met zijn vele duizenden of tienduizenden heiligen. Wij lezen dan ogenblikkelijk, wij interpreteren dat. He? Dat doen onze hersens scheiden. He? We denken dan dat er staat engelen. Maar dat staat er meestal niet. Er staat met zijn heiligen. Er staat zelfs een keer met zijn loon, maar we zijn zo op onszelf gericht dat we denken dat het ons loon is, hoewel het er niet staat. Er staat, hij zal komen en met hem zijn loon, niet met hem ons loon. Dat staat ook ergens zo trouwens, dat laatste. Maar ik heb het over Jesaja of zo. Hè. Zijn loon, dat is namelijk de gemeente. Die komt met hem, enzovoort, met een heel volk. Nou goed, en dat zo is. Nou ja, ik zal u er een paar schriftplaatsen even voorhouden dan. Hè. Niet al te veel, want we staan er zo lang bij stil. We waren al even in gedachten in Matthäus 13, toch? En u was er helemaal al waarschijnlijk. Matthäus 13, die gelijkenissen. Die van het onkruid, weet u nog? De akker is de wereld en de oogst is de voleinding der eeuw. En inderdaad staat er dan, de maaiers zijn de engelen. In Matthäus 13 is dat. Vers 39, waar dat staat. En daarna in vers 41. De zoon van Adam, de zoon des mensen, de koning der koningen dus, zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, et cetera. En dan vers 43, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. Kijk, er staat engelen, hij zal zijn engelen uitzenden. Maar het woord engel is niet eens Nederlands, hè? Dat hebben de vertalers gewoon laten staan, omdat ze geen adequate vertaling konden bedenken. Want het woord angel in het Grieks betekent zoveel als boodschapper. En het is een goede vertaling van het Hebreeuwse malach, want het betekent ook boodschapper. Dus of je engel nou leest in het Oude of het Nieuwe Testament, het woord betekent boodschappen en het is lang niet altijd een hemels wezen. hoewel boodschappers van God dikwijls hemelse wezens zijn. Maar het woord engel is niet noodzakelijk een hemels wezen, maar het kan wel. En ik ben van mening dat het hier niet gaat om hemelse wezens. En in de tweede plaats ben ik van mening dat het wel gaat om hemelse wezens. Ja. Namelijk over de gemeente. Zij zullen barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Wij zijn eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen. Een goed beeld daarvan in het Oude Testament is ook de raad van oudsten. Later verworden tot het Sanhedrin. De raad van oudsten zoals ingesteld onder Mozes. Weet u nog? Die horen tot Israël, maar staan er wel boven en ze geven er leiding aan. Nou, dat is de gemeente. Maakt deel uit van Israël, maar zijn eerstgeborenen daaruit. We zijn een gemeente van eerstgeborenen. En we geven dus leiding aan Israël. Hoe? Door hen het evangelie te prediken nu. En dan zegt u maar in onze dagen komt Israël niet tot geloof. Zeg ik nou, dat zijn wel onze dagen waarin het gebeurt. Alleen het is na de opname van de gemeente pas. Nadat wij onze lichamen verheerlijkt geworden zijn. Want dat is eigenlijk wat de opname van de gemeente eigenlijk is. Hè? U weet, naar de hemel gaan is niet, hoef je niet zo ver. Die hemel der hemelen strekt zich uit officieel tot op de aardbodem. Je hoeft geen stap te verzetten om naar de hemel te gaan. Je moet alleen veranderd worden. Hoe ver ben je dan weg? Nou, niet zo ver. Moeilijk om de woorden te brengen. Moeilijker is het toch niet? Wij geloven dat de Heer in de hemel is zittend aan de rechterhand Gods. Maar u protesteert ook niet als ik gezegd zou hebben, de Heer is vanavond in ons midden. Ik gebruik die terminologie liever niet, maar daarom is het wel zo. En in ons, en hoe dat maar heten mag. Dat is in de hemel, dat is niet wat anders, maar het is niet zo ver weg. Wij zelf zijn met Christus gezet in de hemel. Opname van de gemeente is alleen onze lichamelijke verandering alsnog. En dat staat er ook bij. In de belangrijkste schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15. Toch? Goed, maar dat zal de gemeente doen. Wij zullen als maaiers optreden. Er staat, de maaiers zijn de engelen, maar zijn wij net zo goed. Hemelse wezens. En nou ik daar toch mee bezig ben, even kijken. Vers 49 hoort daar natuurlijk ook bij. Hè? Dat is naar aanleiding van de gelijkenis van het visnet. Maar dan staat er, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. U weet toch, schreef Paulus aan Korinthe in 1 Korinthe 6, u weet toch, naar de staat, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nee, dus dat is dat wij de wereld zullen oordelen. En zelfs de engelen, in de zin van de hemelse wezens kennelijk. Wij delen een positie met Christus. Dat is ver. Efeze 1. Dat is ver boven elke overheid en macht en kracht en naam en heerschappij enzovoorts. Dat is onze positie, vergis u me niet. Zie? En dit is een oordelend werk, daar zullen wij in betrokken zijn. Als de wetgevende en rechtsprekende vergadering. Want dat is wat de Ecclesia nou eenmaal is. Zie? En hetzelfde geldt voor Matthäus 24. Iemand zei, ja, Matthäus 24, maar je komt daar de opname van de gemeente niet in tegen, joh, in Matthäus 24. Dat is vreemd. Dan zeg ik, nou, zo belangrijk is die opname van de gemeente nou ook weer niet. Tenslotte, wij zijn al gezet in de hemel en we dragen al verantwoordelijkheid voor Israël, namelijk om hen het evangelie te prediken enzovoort. Doet u de groeten vooral namens mij aan Tom Stier, in dit verband denk ik altijd, hè? Ja, toch of niet? Precies, dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, die opname van de gemeente verandert daar niet zoveel aan. Veel belangrijker is dat we met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is daarna. Dat is de gebeurtenis waarna wij in werkelijkheid zouden uitzien. En in dat verband lees je dan opnieuw Matteüs 24. En dan zoek je niet naar de opname van de gemeente, maar naar de wederkomst van Christus. En dat staat in hoofdstuk 24, vers 29 en 30. Dat daar stond na de 70ste week, dat wil zeggen na de verdrukking van die dagen. Zon, maan en sterren verduisterd worden, sterren van de hemel vallen en wat het maar was ook alweer, hè. Kortom, markerend het einde van de 70ste week van Daniël. Zoals uit Joël onder andere blijkt. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Ze zullen zien de Zoon des Mensen komen door de wolken des hemels. Dat is het einde van de 70ste week, wanneer het een overblijfsel officieel namens het volk de naam des Heren heeft aangeroepen. En wat gaat er daarna dus gebeuren? De wederkomst van Christus en de terugverzameling van Israël. Maar wat staat er? De Heer komt en dan, en hij zal zijn boodschappers uitzenden met een krachtig geluid, een bazuin. Want de bazuinen spreken over het woord van God dat gepredikt wordt met betrekking tot zijn koningschap uiteraard. Hè. Als de bazuin klinkt, is er een nieuwe koning, dat weet u toch. Hè. Dat is in het Oude Testament officieel al zo. De shofar. En de bazuin is een hoorn en de hoorn spreekt sowieso van koningschap. Dus het is makkelijk, hè, dit soort symboliek. Goed. Een bazuin van groot geluid, want dit is het begin van het koninkrijk op aarde. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, et cetera, et cetera. Maar die engelen, dat zijn wij, dat is gewoon de gemeente die dit doet. En hoe dan? Wel door hen te leren van de weg die zij gaan zullen. Zal ik eens een mooie lezen? Want ik ga niet al te uitgebreid, ik wil er vanavond weer een eind aan maken aan deze uitweiding over dit thema. Joël 2, bekend hè, Joël 2. Dat is die van, ik zal mijn geest uitstorten. Daar is de Heer nog steeds mee bezig, vanaf vers 28. Iedereen die tot geloof komt, ontvangt die geest. Maar hij zou het uitstorten op alle vlees en zover is het nog steeds niet. Dat gebeurt pas in de toekomst, uiteraard. Maar daar lees je ook, vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed. Precies, dat lazen we net in Matteüs 24 ook. Dat markeert het einde van de 70ste week van Daniël. En dan begint die grote en vreselijke dag des Heren. Dat oordelende werk waardoor de tarwe samengebracht wordt in de schuur en het onkruid en die oude schoenen uit het visnet, want dat oude fietsen wat er maar in zat in dat visnet aan rommel, dat zal verbrand worden. Dat staat er toch? Het is een oordelend werk. Nou goed, dag des Heren dus. En dan staat er, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Einde van de 70ste week, want op de berg Sions en, of namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Dat weten wij allemaal, dat is het bekende verhaal. De Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, en de Olijfberg zal scheuren en het overblijfsel zal uit Jeruzalem vluchten naar de woestijn, naar Sela, weet u nog? Psalm 32, jawel. Te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft. Ik bedoel, dit is geen nieuws. Dat wordt door alle profeten ongeveer aangehaald. Maar nou die laatste zin. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Ja, we hebben net gelezen dat er sprake is van ontkoming. Dat is een synoniem voor overblijven. Er zijn vier woorden voor. In het Hebreeuws althans. Voor die ontkoming, overblijving, wat het maar is. Het zijn synoniemen. Kortom, er is gezegd dat er ontkoming is. Door voor degene die de naam des Heren hebben aangeroepen. En nou eindigt het met, en dat bij de overgeblevenen, dat zijn ook ontkomenen, die de Heren zal roepen. Wat moet je met zo'n zin? Vroeg ik aan, ik geloof dat het de professor Obbink was. En die zei, niks. Dat is een ongelukkige manier om te zeggen dat als je het nakijkt in de vertaling van Obbing Brouwer, dat die laatste zin van het vers dus gewoon weggelaten is. Dat doet hij wel meer als hij er geen raad mee weet. Dan laat hij het weg. Het is weggelaten, hij begreep hem niet. En toch vind ik dat wel aardig. Hij begreep hem niet. Maar ik vond er ook een, dat was de Leidse vertaling. Ik weet niet of ik daar een notitie van heb, jongens. Dat was de Leidse vertaling. Nee, heb ik niet. Bij de hand, dus misschien lieg ik. Maar de Leidse vertaling, meen ik. Daar stond. En daar staat het woordje bij. Maar daar was het vertaald door. Door. Heb je die bij de hand? Nee? Er staat door. En dat door de heilsherauten. Ja, dat hebben die Leidenaren zelf uitgevonden. Dat doen ze in Leiden wel meer. Ja, en dan is Leiden in last trouwens. Maar u weet hoe dat is, hè? De uitdrukking luidt, dat is iemand onder u in Leiden? Dat hij bidden. Ja, dat staat er bij wel, ja. Nou goed. Maar er staat dus, en dat door de, weet maar waar, heilsherauten vertaalt hij dan, die de Heere zal roepen. En dat is een goede vertaling. Ik moet eerlijk zeggen, dat voorzetsel bij, dat is in het Hebreeuws maar één letter, de letter beet. En ja, die kan je op een heleboel manieren vertalen. Maar dat de vertaling met bij toch een beetje twijfelachtig is. Maar daarna moet ik zeggen, ook het woord bij in het Nederlands, in de Statenvertaling, betekent heel dikwijls door. Dat is gewoon oud-Nederlands. Dus waarschijnlijk hebben de vertalers, de Statenvertalers, precies hetzelfde bedoeld. En dat door de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Als je trouwens een Engels boek leest, of de titel van een Engels boek, dan staat eronder by. En dan komt de naam van de schrijver. En dat vertalen wij dus niet met bij, nu niet meer, maar met door. Nou, dat moet het dus zijn, door. En dan wordt het. Er zal ontkoming zijn, zoals de heer gezegd heeft. En dat, namelijk die ontkoming, die zal er zijn door de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Dat wil zeggen, dat zijn overgeblevenen die door de Heer geroepen zijn. Daarvoor. De ontkoming wordt bewerkstelligd door deze overgeblevenen aan het eind van het vers. En waarom ook niet? We leren dat de Heer komt met zijn vele tienduizenden heiligen. Dat is de gemeente. En wat komen die doen? Nou, in ieder geval, broeder, eerst de weg wijzen naar Petra. Dat is hier de berg door. En dan als je niet verder kunt, en ook niet lager kunt trouwens meer, omdat je al 400 meter onder de zeespiegel zit, dan moet je rechtsaf. En als je dan een berg ziet aan je linkerhand met een wit dingetje erop, dan moet je linksaf. Makkelijker kan het niet, hè? Makkelijke route. Ja, maar goed, maar dat is letterlijk wat ik nu zeg, hè? Maar het is natuurlijk vooral overdrachtelijk waar. Zij zullen door ons worden onderwezen. Het verklaart trouwens ook de uitspraak uit Obadja, het laatste vers van het boek. Waar sprake is van een herstel van Israël, terugverzameling vanaf vers 17. Vers 15 begint met de dag des Heren is nabij. Vers 17 zegt maar op de berg Sion zal ontkoming wezen. Die vers hebben we net gelezen, maar toen stonden ze in Joël 2. Dus je komt vanzelf daar terecht, hè? Dat is associatie. Hè? Je komt vanzelf daar terecht. En in Joël kwamen we de uitdrukking tegen en dat door de overgeblevenen die de Heer zal roepen. En hier lees je aan het eind van het hoofdstuk, dus vers 21, aan het eind van het boek, lees je, en er zullen heilanden op de berg Sions opkomen. Heilanden, verlossers. Hetzelfde woord dat voor de Heer Jezus gebruikt wordt, was de losser, verlosser. Heiland, zaligmaker, of hoe men het maar vertaalt, wordt hier in het meervoud gebruikt. Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esaus gebergte te richten. En wat ligt er in Esaus gebergte? Ja, de hoofdstad van Edom, Petra. Dat is precies de plek waar het overblijfsel verzameld zal worden. He, wie zijn die heilanden? Degene die het heil bewerken voor Israël. Of althans aan Israël brengen. We hebben immers deel aan de heiland. We zijn leden van zijn lichaam enzovoorts. En dus kan de term in meervoud gebruikt worden. Dat gebeurt hier. Dat je dat uit zo'n vers zelf niet kunt opmaken, dat weet ik wel. Maar ja, dan ben je terecht bij regel 1. Hè? Regel 1 is dat je het Oude Testament leest in het licht van het Nieuwe en niet andersom. Toch? Dat weet toch een kind? Ik bedoel, dat is toch simpele waarheid? Hè? Het Nieuwe Testament werpt licht op het Oude Testament. Zo zit dat. Nou, dat weet je, moet je herkennen. Als je het Nieuwe Testament kent, ken je deze dingen. In het Nieuwe Testament werden verborgenheden geopenbaard. Een van die verborgenheden is wel, wie zijn die heilanden? Hm? Ja, de gemeente dus.
En ze worden staat
de
heidenen.
Hè?
Bij mij staat de heidenen.
Heilanden, vers 21.
Bij mij staat er gewoon heidenen.
Ja, is zo.
Ja, echt waar.
Wanneer ben je voor het laatst bij de oogarts geweest? Nou ja, ik geloof het direct, maar heb je geen statenvertaling?
Jawel.
Jawel.
Ja, oude statenvertaling.
Nou ja, ik houd het erop dat dat een zetfout is geweest, hoor. Die komen er ook voor namelijk in de Bijbel. Domme zetfouten. Bijgenaamd drukfouten. Toen maar weer. Nee, heilanden staat er, hè. En dat woord staat er ook inderdaad. Maar we zitten toch in deze sfeer dan even hè?
Verlossers staat in de Nieuwe
Vertaling. Verlossers in de Nieuwe Vertaling, ja, precies, ja, dat hoort, is het, ja. Goed, nou even een paar bladzijden terug dan, naar Daniël 12. We hebben nog 3 minuten. Even terug naar Daniël 12. Zoekt u maar even, herinnert u zich trouwens de uitdrukking in Matthäus 19, waar de Heer zegt tot zijn discipelen, dat als ze hem gevolgd zullen zijn in de wedergeboorte, dat zij dan met hem zullen zitten op 12 tronen, is er geen weg, want er waren 12 discipelen, dat gij zult, voor iedereen, hè, dat gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de discipelen zijn toch de eerstelingen van, dan wel een beeld van de gemeente. Wij zullen Israël oordelen. Precies. Maar goed, Daniël 12. Hè? Waarin vers 1 gesproken wordt over die grote verdrukking. Het vers wordt tamelijk letterlijk geciteerd in Matthäus 24. Daar hebben wij trouwens de uitdrukking de grote verdrukking aan te danken. Hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En dan staat er, te dier tijd zal uw volk verlost worden. Nog steeds in vers 1. Voor zover men tenminste gelovig is, wedergeboren is of wat. En gevonden wordt geschreven in het boek des levens enzovoort. En dan lees ik meteen vers 3. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. Daar had ik daar net naartoe gewild, want als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat er een verwijzing onder naar Matthäus 13 vers 43, die hebben we net gelezen. Daar stond de rechtvaardigen zullen blinken. Dat is een ander woord. Maar het kunnen wel dezelfde mensen zijn natuurlijk. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. En ik ben blij met dit soort verwijzingen. Dat wil zeggen, ik ben niet de eerste die erop komt, zal ik maar zeggen. Ze hebben de meerdere gedacht dat het daarna verwijst. Maar hier heet het niet maar rechtvaardigen. Hier heet het echt, de leraren zullen blinken als de glans des uitspansels. En dit woord leraar is hetzelfde woord als waarmee Psalm 32 begon. Nou ja, het begon met Mishkal, hè. Toen heb ik gezegd, het komt van sakal, dat is de wortel. En in het Engels heet dat skill. Vaardigheid. Wijsheid. Praktische wijsheid. En dit zijn dus degenen die praktisch onderwijzen. Om zo te zeggen. En van hen staat: de leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er vele rechtvaardigen zullen blinken gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Maar wie zijn dat in vredesnaam? En let op de associatie. Het zijn twee zinnen, hè, parallel. Leraars en uitspansel en daarna die er vele rechtvaardigen en sterren van de hemel uiteraard. Maar ze worden geassocieerd dus met de hemel. En dan weet je toch wie het zijn? Dat is de gemeente, uiteraard. En heb ik het er nog niet eens over, moet je opletten, heb ik het er nog niet eens over dat het hoofdstuk begint, twee versen eerder, met: te dier tijd zal Michael opstaan, en als u me een uurtje gunt, leg ik u uit, laat ik u zien dat overal waar Michael in de Bijbel voorkomt, het blijkbaar de verwijzing is naar Christus en de gemeente. Het is een bedekte aanduiding van Christus. De aartsengel staat er hier niet eens bij, maar er staat in het Nieuwe Testament. De aartsengel. Er is er maar één. En de engelen van Michael, Michael en zijn engelen, weet u wel, dat is gewoon Christus en de gemeente. Dat laat zich makkelijk verklaren, hoor. Ik heb nou geen tijd meer, maar anders zou ik Openbaring 12 opzoeken. Weet u wel, daar vind je de opname van de gemeente vermeld, de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot de troon. Tot God en zijn troon. Toch? En daarna staat er, we krijgen in de hemel Michael en zijn engelen, krijgen tegen de draak en zijn engelen, en de draak en zijn engelen werden op de aarde nedergeworpen en hebben hem overmocht, enzovoorts. Hè? Hè? Dat is gewoon Christus en de gemeente. De gemeente die verheerlijk wordt, op de troon gezet wordt, ook voor alle praktische doeleinden, dat betekent het einde van Satans positie in de hemel. En hij wordt eruit gegooid. En dat staat in verband met een geheimzinnige groepering die Israël in de woestijn zou verzorgen. Want daar staat, de vrouw Israël vluchtte nadat die mannelijke zoon was weggerukt tot God en zijn troon, vluchtte naar de woestijn in een plaats haar van God bereid, dat weten we, Petra, opdat zij, maar er staat niet wie dat zijn, opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen, maar wie doen dat? En het volgende woord is: en we krijgen in de hemel, Michael en zijn engelen krijgen het. En wie zorgt dus voor die vrouw in de woestijn? Michael en zijn engelen, dat is de gemeente namelijk. Want die is verantwoordelijk voor Israël. God zou zijn werk aan Israël doen via wat naar zijn normen is. De raad van oudsten, eerstgeborene uit Israël, en dat is in de praktijk de gemeente. En die wordt hier dus in Daniël 12 ook genoemd. De leraars zullen blinken, en het is niet maar toeval, want ze worden nog een paar keer genoemd, voor de zekerheid. Hetzelfde woord staat ook in vers 10, waar men het ineens heeft vertaald met de verstandigen. De skillful, de verstandigen, dat is echt hetzelfde woord als leraars uit vers 3. De verstandigen zullen het verstaan. Maar dus, je vraagt je af, wie zijn dat in vredesnaam? En dan moet je er naar raden. Maar in het licht van het Nieuwe Testament hoef je daar helemaal niet naar te raden. En dan nog een bladzijde terug. Hoofdstuk 11. Vers 33, en de leraars des volks zullen er velen onderwijzen. En ze zullen vallen door het zwaard en door de vlam, alleen dat slaat niet op de leraars des volks uiteraard, maar op de velen die onderwezen worden. Omdat ze onderwezen worden in de dagen van de grote verdrukking uiteraard. Soms wordt het woord dus een beetje wegvertaald, de verstandigen, de wijzen enzovoort, maar het is één categorie. De wijzen, degene die aanwijzen zouden. Dan wel degene die wijs zijn, omdat ze aanwijzingen ontvangen hebben. En dat is onze positie in de toekomst. Ja, ik denk dat de mooiste tekst in dit verband inderdaad is die van Jesaja 30. Jesaja 30, vers 20. Nou ja, het gaat allemaal over Israël en uiteindelijk om hun uiteindelijke herstel. Vanaf vers 19. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk zal u genadig zijn op de stem uw geroeps. Ze hoeven zijn naam maar aan te roepen. In geloof uiteraard, hè, zegt Romeinen 10 erbij. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heere zal u lieden wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Dat is de grote verdrukking uiteindelijk. Hè. Maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Ik heb het nog nagekeken vanmiddag nog. Omdat er allerlei vertalingen zijn waar het woord vleugel ineens verdwijnt. Maar er staat echt zanaf. Dus dat zijn inderdaad vleugels, ja. Dat is meest voor de hand liggende. Tenzij er klemmende redenen zijn om het anders te vertalen. Maar die zijn er niet. Hè? Uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen. Maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het woord achter u. Nou ja, van degene die achter u is. Uw oren zullen horen het woord achter u, zeggende, dit is de weg. Wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Het is natuurlijk een tamelijk plastische voorstelling van zaken, maar daarom zo duidelijk. Wij worden aangesteld om op bepaalde, laten we zeggen, Israëlieten toe te zien. Dat heet mandekking. Nou ja, in het voetbal dan. Hè, daar heb ik het over. Niet over andere dingen. Maar, daar letten we op. En als die zou afwijken of ter rechter of linkerhand, dan zeggen we tegen zo iemand, nee, dit is niet goed. Niet links. Nee, dat is de weg. Maakt rechte paden voor uw voeten. Enzovoorts. En dat is onze functie in de toekomst. En wij zullen gezien worden, waarom ook niet? De Bijbel zegt simpelweg dat wij de engelen gelijk zullen zijn. Zegt de Heer toch tot zijn tijdgenoten, althans tot zijn discipelen. Hè? Degene die die eeuw zouden beërven enzovoorts. Huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven, daarom heet het ook de hemel. Maar het is laat op de avond, oké. Maar ze huwen niet, dan worden niet huwelijk gegeven. Maar zij zijn de engelen gelijk. Precies. En engelen zijn normaal gesproken hemelse wezens die wij niet zien kunnen. Maar het neemt niet weg dat die wel kunnen verschijnen hier op aarde in een min of meer menselijke gedaante. Nou ja, in een mannelijke gedaante. Toch zichtbaar en alles. Ze spreken met een mens. Nou ja, dat zal die lui overkomen, dat er ineens een engel bij hen staat. Maar ze hebben niet in de gaten dat jij dat bent. Hè? Toch? Ja. Ja. Tot slot nog eentje dan. Eentje. Openbaring 12. Ik maak het mezelf moeilijk, want ik krijg het niet allemaal op één band. Hè? Maar ja. Openbaring 12. Daar waren we al in gedachten. Bij die mannelijke zoon en die vrouw vlucht in de woestijn. En daarna Michael en zijn engelen, vers 7. Die krijgden tegen de draak en zijn engelen. En dus werden de draak en zijn engelen geworpen op de aarde. Dat heet dan op aarde de verschijning van de antichrist. Of de openbaring van de antichrist. Dat is dus gewoon de duivel. Antichrist is gewoon de duivel. De engel hier op aarde in een zichtbare gedaante, hè. Maar goed. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Daar komen dus de meesters der wijsheid. Zo worden ze al lang aangekondigd hier op aarde. Maar goed. En daarna staat er, vers 11. Zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen? Michael en zijn engelen. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Michael en zijn engelen. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven, wie? Michael en zijn engelen. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dan begrijpt u toch dat het over mensen gaat. Maar het zijn Michael en zijn engelen. En het is de gemeente in de praktijk. Mag niet moeilijk zijn. De vraag is, wie zijn dat Michael en zijn engelen? Het antwoord is, nou, het zijn blijkbaar mensen. Die sterfelijke mensen, die ondanks alle tegenstand en vervolging trouw zijn gebleven aan het woord, aan hun getuigenis enzovoorts. En ze hebben overwinning door het bloed, door het leven dus van het lam. Door opstandingsleven. Het zijn wedergeboren mensen. En dat is het dan. En dat Michael inderdaad een vraag is, de naam een vraag is, die letterlijk vertaald betekent, wie is als God? Ja, lijkt me duidelijk genoeg. Geef het antwoord maar. Wie is als God? Christus, en wij zouden naar zijn beeld veranderd worden, ook lichamelijk. En zelfs onze lichamen zouden gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Kortom, wij zouden der goddelijke natuur deelachtig worden. Er staat allemaal zwart op wit. En daar gaat het dus over. En wie zorgt er dus voor Israël? Nog steeds de gemeente. Hoe dan? In de eerste plaats, dat is het belangrijkste ongetwijfeld, door hem te onderwijzen in de weg die zij gaan zouden. Waarom ook niet? Wij kennen die weg. Wij zijn die weg gegaan. En zo beschouwd, als Israël dan, moet ik even goed luisteren, als Israël dan een priesterlijk volk zal zijn in de toekomst, en wij hebben meer nog dan Israël, namelijk als zijn lichaam, deel aan Christus, de hoge priester, betekent het dus dat onder de volkeren der aarde is één priesterlijk volk, dat is Israël. Maar binnen de categorie Israël heb je ook de hoge priesterlijke categorie. En dat is dus Christus en de gemeente. En dat vind je dus dan toch weer terug in de oudtestamentische inzettingen. Wij horen tot het huis van de hoge priester. Je hebt de gewone priesters, maar je hebt ook het huis van de hoge priester. Dat is dus in de praktijk de gemeente. Maar goed, het is oogtijd. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die u ons gegeven hebt in Christus. En voor die grote rijkdom die wij vinden in dat woord. Wij danken u dat u ons dat woord hebt nagelaten en ons uw geest hebt gegeven. Opdat wij in heel die waarheid zouden geleid worden. En opdat wij in elk geval zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En zouden komen tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. We danken u dat u ons daadwerkelijk plaatst in het licht. Zodat we niet alleen het verleden leren kennen en wat u in het verleden gedaan hebt. Maar in het bijzonder ook onze blik mogen richten op de toekomst, waarin u alsnog zult vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. En we danken u dat we ons daarin mogen verdiepen. We mogen beseffen dat wij, niet de gemensen en zondaren, uit de rijkdom van uw genade een plaats hebben gekregen in dat grote geheel van uw werk en in het bijzonder zelfs een plaats hebben gekregen in die grote zaligheid waarop wij ook vanavond weer acht mochten geven. En daarom vragen we u ook aan het eind van deze avond, wilt u uw woord aan onze harten zegenen? Wilt u dat in onze harten schrijven of planten, opdat het ons zou veranderen, inwendig naar ons gemoed, ons zou veranderen in ons denken. Opdat wij nu reeds inwendig, maar in de toekomst ook uitwendig, zouden veranderd worden naar het beeld van uw zoon. Wij vragen u dat niet omdat wij het uitgevonden hebben, maar omdat u het openbaart in uw woord. En we willen ons onderwerpen aan dat woord en aan uw wil. En u vragen of u uw werk ook aan ons individueel wilt voltooien tot op de dag van Christus. Amen.